Dan ben ik blij dat u gered bent door het bloed van Jezus. Vandaag hebben we het hele avondmaal. En dan staan we stil bij de prijs die God, Jezus Christus, voor ons betaalde. Mag ik u uitnodigen om met mij te gaan naar Efeze hoofdstuk 3. Efeze 3, en van dat hoofdstuk willen wij het 12e vers voor ons nemen. Efeze 3. Vers 12. De Bijbel zegt ons, in Hem, in Jezus Christus, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. Ik lees nogmaals, in Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. En die gezegd aan Hem.
Amen.
Ons thema deze ochtend is geloof. En geloof in Jezus Christus. Geloof verschaft toegang tot Gods bron van genade. We zullen zien dat geloof een kanaal is waardoor Gods zegeningen naar ons stroomt. Geloof is bijzonder. Geloof is belangrijk. De Bijbel zegt ons, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dus we hebben geloof nodig. Geloof op zich. Als wij geloof loskoppelen van alles, dan heeft geloof op zich geen waarde. Je kunt niet zeggen, ik geloof. Je kunt het wel zeggen, maar dan zeg je in feite nog niks. Want de persoon die zegt, ik geloof, heeft in feite nog niets. Want waarin geloof je? Daar gaat het om. In wie geloof je in het bijzonder? Dus als je zegt, ik heb geloof, moet je altijd doorvragen, ja, maar wat geloof je dan? Want heel veel mensen geloven in vele dingen. Dus geloof op zich heeft geen waarde, maar wanneer je geloof verbindt met de Heere God, dan is het juist waardevol. Amen? Je geloof is net zo waardevol als datgene wat je gelooft. Ik zeg nogmaals, je geloof is net zo waardevol als datgene wat je gelooft. Wie van u gelooft in een steen? Dan is het niet steengoed, maar dan is het zo'n steen koud dat het waardeloos is. Want je geloof is net zo waardevol als datgene wat je gelooft. Als je in een steen gelooft, ja, wat is de waarde van een steen? En een steen is dood. En het steen kan je niks geven. Want je gelooft in de natuur, nou, de natuur is behoort tot de schepping van God. Maar dan nog, de natuur kan ons niet dat eeuwig leven geven. Maar je geloof is net zo waardevol als datgene wat je gelooft. Geloof bij Jezus Christus.
Amen.
Dat maakt het geloof waardevol. Nou, de vraag is wat je geloof waardevol? Iemand heeft ooit gezegd, als je niet bereid bent om te sterven voor je geloof, is je geloof waardeloos. De christenen van het eerste uur, ze waren bereid om te sterven. Wat denken we aan Stefanus? Hij werd gestenigd. Dat wil zeggen, hij zegt, mijn geloof is zo waardevol. Ik wil het niet verloochenen, ik wil het niet verwerpen. En ook al word ik bedreigd met de dood, ik zal tot het einde vasthouden. Als je geloof zo waardevol is, ben je bereid om te sterven voor je geloof. Daarom Stefanus werd gedood, Jacobus, een discipel van Jezus, werd onthoofd. In feite al die de apostelen van Jezus werden gedood met Johannes als uitzondering. Hij werd verbannen naar het eiland Patmos. En daar op het eiland Patmos schreef hij het laatste boek. Het boek Openbaring. God had nog een plan met hem. Maar stuk voor stuk waren de gelovigen bereid om te sterven voor hun geloof. We denken aan de christenen in de Colosseum. Ze worden voor de wilde dieren gegooid. Ze waren bereid om te sterven. Op dit moment zijn er mensen, gelovigen, die bereid zijn om te sterven voor hun geloof. Want ze zeggen, mijn geloof is zo waardevol. Ik las nog een getuigenis van een moslim die nu christen is geworden. Hij was eerst een terrorist en nu is hij een christen geworden. En hij zegt, ik weet dat er mensen op mij af worden gestuurd om mij te vermoorden. Dat is mijn prijs, maar ik weet, ik vertrouw op de Heere God. Hij is nu bereid. Voorheen was hij bereid om anderen te vermoorden, maar nu zeg hij, ik ben bereid om niet te sterven voor Jezus Christus. Is dat geen geweldige getuigenis? Nou, hoe waardevol is uw geloof? Hoe waardevol is uw geloof? Dat u zegt, ik ben bereid om te sterven voor mijn geloof. Vorige week zei ik nog, soms zijn er zo kleine problemen en we gaan al weg van de kerk. We worden nog eens niet gestenigd. We hebben problemen met elkaar en wij verlaten God. We worden nog eens niet gedreigd met de dood. Ware geloof, hoe waardevol is ons geloof? U kunt het zelf voor uzelf beantwoorden. In deze boodschap staan wij stil bij deze twee punten. Wat geloof in Jezus voor ons doet. Wat doet het eigenlijk? Je gelooft wel, nou weet ik dat God bestaat. Maar wat doet het voor mij nog meer? Punt 2. Het is belangrijk om ons geloof te ontwikkelen. Dat het gaat groeien. Het kan groeien. En het moet groeien. Nou, laat mij staan bij punt 1. Geloof is als een kanaal, wat ik eerder zeg, waar God zegening doorheen stroomt. Als daar geen kanaal is, dan blijft die zegeningen van God uit in ons leven. Dus je hebt geloof nodig. Er zijn mensen die genezen worden, Jezus zegt, door uw geloof. Omdat zij vertrouwen hadden in Jezus Christus. En dat is belangrijk. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Hebben wij dat geloof vandaag? Waardoor God zegeningen naar ons stroomt. Dat hij zegt, Heer, ik ervaar uw zegen. Ik ervaar uw aanwezigheid. Ik ervaar uw kracht. Maar daar gaat het om. Nou, door het geloof. Hier zijn de zegeningen. Wat doet het geloof met ons? Het geloof in Jezus Christus. Efeze 3 zegt, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Dat is belangrijk. We hebben nu de toegang tot God. De deur is niet gesloten, maar de deur is open. En nu hebben wij toegang tot God. Is dat niet bijzonder? Dat wij voor een heilige God mogen staan. Dat wij voor een geopende hemel mogen zijn. En dat wij zeggen, Heer, ik prijs uw naam. De Bijbel zegt, in hem, in Jezus Christus, hebben wij de vrijmoedigheid. Je hoeft zelfs niet bang te zijn. Maar wij zijn nu kinderen Gods. En als kind ben je niet bang voor je vader. Je hebt wel respect voor je vader, maar je bent niet bang voor je vader. Dus zo hebben wij ook de vrijmoedigheid om voor Gods troon te staan. Wanneer ben je bang? Je bent bang als je gezondigd hebt. Bedenk maar aan Adam, toen hij zondig was hij bevreesd. Hij verstopte zich voor God. Maar als uw hart rein is, dan zeg ik, kunnen wij zeggen, vader, hier ben ik. Ik kom tot u. En dan nog, ook al hebben wij gezondigd, als wij God om vergeving vragen, dan nog zegt God, kom maar. Amen. God zal nooit iemand verwerpen die zegt, ik heb berouw hier van mijn zonde. Ik ben uw kind, maar ik heb gefaald. Ik ben uw kind, maar ik ben gevallen. Dan nog zegt God, kom tot mij. Dus, wat is het geweldige van het geloof in Jezus? Dus we hebben nu toegang tot God. Er is een tijd geweest dat als je tot God wil komen, moet je eerst via de pastoor. Als je je zonde moet beleiden, moet je eerst biechten bij de pastoor. We hebben altijd rechtstreeks toegang tot de Heer of God. Amen. Door Jezus Christus. In hem hebben wij, door Jezus Christus, hebben wij toegang tot de Heer of God. En dat is bijzonder. Dat is een voorrecht. Dus als je voor God komt, laat me niet vergeten, Heer, dit is een voorrecht dat ik voor u heilige God mag staan. Nummer 2, we worden gerechtvaardigd, zoals wij gezongen hebben vandaag. We worden gerechtvaardigd uit het geloof. Hoe? Vanwege ons goede werk? Nee, uit het geloof. De Bijbel zegt ons, Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Eerst waren wij onrechtvaardig, eerst waren wij vuil vanwege onze zonde en ongerechtigheden. Ik hoef het u niet te vertellen hoe vuil zonde kan zijn. Maar wij worden gerechtvaardigd uit het geloof. Omdat wij vertrouwen hebben in het offer van Jezus Christus. Hij stierf in mijn plaats. Hij nam mijn zonde op zich. Mijn schuld heeft hij op zich genomen. En nou mag ik vrij uitgaan zonder schuld. Is dat niet geweldig? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Hebben wij vrede vandaag met God? Dat betekent voorheen hebben wij strijd en wij streden tegen God. Wij streden tegen God. De Bijbel zegt ons, we waren vijanden van het kruis. Wij moesten niets hebben van God. Maar nu hebben wij vrede bij God. Dat is wanneer je tot bekering komt. Je voelt die vrede. Vrede kun je niet kopen. Vrede in het Vrije Westen wordt gehandhaafd door elkaar te intimideren met wapens. Amerika heeft een kernwapens, iedereen is bang, dus er is zogenaamd vrede. Een gewapende vrede noemt men dat. Maar dat is niet de vrede die God ons geeft. Als wij vrede hebben, dan hebben we vrede omdat Jezus in ons woont. Hij is de vredevorst. En die vrede is niet afhankelijk van omstandigheden. Oh, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben, en dan pas heb ik vrede. Nee, maar als je Jezus hebt, dan heb je vrede. Ook al zit je in een diepe put, als je Jezus hebt, zoals in Daniel, dan heb je vrede. Dan heb je die rust. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Niet punt, maar door onze Heer Jezus Christus. Hij is degene die ons die vrede brengt. En die toegang geeft. En die ons rechtvaardigt. Dat is wat het geloof in Jezus Christus doet. En nog veel meer. De Bijbel laat ons zien, door het geloof hebben wij ook toegang tot Gods genade. Niet alleen maar tot God zelf, maar tot Gods genade. Wat betekent dat? De Bijbel zegt ons in Romeinen 5, vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door dat geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus door Jezus Christus hebben we ook nog toegang tot deze genade. Namelijk dat er vergeving is, dat er hoop is, dat er verandering is, dat wij straks een geweldige toekomst hebben in Jezus Christus. Is dat niet geweldig? We hebben toegang tot deze genade. Deuren gaan open als wij vertrouwen hebben in God. Deuren gaan open als wij zien op wat Jezus doet en heeft gedaan in ons leven. Geloof is net zo waardevol als datgene waarin je gelooft. Nou, of we het leuk vinden of niet, vragen, bidden is de wet van Gods Koninkrijk. Maar zij gaat ons kind niet vragen. Die vraag wordt overgeslagen. Maar dat is niet in Gods Koninkrijk. In Gods Koninkrijk moet je vragen. Natuurlijk weet God wat wij nodig hebben. Maar de vraag is, ben je bereid om dat te vragen aan de Heere God? Dus de Bijbel, de wet van Gods Koninkrijk is bid. Dat is geen vraag, dat is... Als je het nodig hebt, dan moet je vragen. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal open gedaan worden. Amen. Bid. Bidden is van groot belang. Ik kan het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk bidden is. En dat is soms het eerste wat wij niet doen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe Gods woord belangrijk is. Als iemand, laat me u dit zeggen, als iemand geestelijk afzwakt, als iemand lauw wordt, dan betekent dat gebed is er niet meer en Gods woord lezen is ook niet meer. Dan weet je al, deze persoon is dan aan het geestelijk aan het afzakken. Daarmee begint lauwheid. Daarmee begint afvalligheid, dat je God steeds verder op een afstand gaat dienen. Dus maar de Bijbel zegt, bid en u zal gegeven worden. We bidden om genade, we bidden om kracht. We bidden voor vooruitgang, we bidden voor vernieuwing. Wie van u bidt nog steeds voor verandering in uw leven? Heer, verandert mij, dat ik steeds meer op Jezus mag lijken. Dat is bidden, en u zal gegeven worden. En bidden is de wet van Gods Koninkrijk. Maar bidden alleen is niet voldoende, want je moet bidden vermengen met geloof. Je kunt bidden en toch niet geloven wat je bidt. Je kunt toch bidden en niet geloven dat God het je geeft. Dus Jacobus 4 zegt ons, Jacobus 4 vers 2, u verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunnen ze niet krijgen. En dan zegt hij, u maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. In plaats nou tegen elkaar te strijden, of zelfs oorlog te voeren om dingen te krijgen. Dat zijn koningen die andere landen willen hebben. Ze strijden, ze voeren oorlogen om dat te krijgen. Maar bij God hoef je geen oorlog te voeren. Je krijgt het niet, zegt de Bijbel, omdat u niet bidt. God geeft ons, omdat als wij vertrouwen hebben in hem. God geeft ons, omdat hij ons ziet dat wij het nodig hebben. Maar zoals ik zeg, dat gebed moet vermengd worden met geloof, met vertrouwen. Gebed moet vermengd worden met geloof. Dus de Bijbel zegt ons in Matteüs 21, vers 22, en alles wat u in het gebed vraagt, in geloof zult u ontvangen. Geloof wil niet zeggen, Heer, ik dwing u om mij iets te geven. Geloof zij zelf, Heere God, ik vraag u dit. Is dit juist voor mij? Is het goed voor mij? Zal het mij dichter bij u brengen? Of houdt het mij straks verder van u af? Dus, en alles wat u in dat gebed vraagt, in geloof. Gebed moet gemengd worden met geloof. Als wij twijfels hebben in ons gebed, kan God nooit ons geven wat wij nodig hebben. En als wij gaan twijfelen in ons geloof, dan gaan we geloven in onze twijfels. Zijn er twijfels hier vandaag? Gelukkig niet, hè? We moeten vertrouwen hebben. Nou, gebed is de sleutel tot God. Het is belangrijk. We moeten bidden, zegt Jezus. Bid en u zal gegeven worden. Dus gebed is de sleutel tot God. Maar geloof is de hand die de sleutel omdraait. Geloof is de hand die de deur opent. Je hebt een hand nodig die de sleutel omdraait. En dat is geloof. Gebed moet vermengd worden met geloof. Belangrijk. Nou, wat doet het geloof nog meer? Door dat geloof ontvangt u van God alles wat u nodig heeft. U leest het goed. Niet wat wij willen hebben, maar wat wij nodig hebben. Wat hebt u nodig? Een kind wil van alles. Maar wij willen geven wat ze nodig hebben. Amen. Filippenzen 4 vers 19 zegt ons. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Heer, u weet precies wat ik vandaag nodig heb. Uw kracht. Als wij leeg zijn, Heer, vul mij met uw aanwezigheid. Hij voorziet mij van alles wat ik nodig heb. En dat is bidden in geloof. Ik wil bidden naar die dingen wat ik nodig heb. Om geestelijk te groeien, om een zegen te zijn, of als wij in noden verkeren, dat God ons daarin voorziet. In heerlijkheid, en daar opnieuw vinden wij door Christus Jezus. Door vertrouwen hebben in Hem. Geloven wij dat God weet wat wij nodig hebben vandaag? Als wij ons brood nodig hebben, dan leert Jezus ons, geef ons heden ons dagelijks brood. De psalmist zegt, ik ben jong geweest en oud geworden, maar ik heb nog nooit de rechtvaardig zien bedelen om brood. God is de voorziener. Nou, laten wij er alles aan doen. Wat wij ook vragen, laten wij er alles aan doen, dat wij God zullen eren. Dat wij zeggen, Heer, ik vraag dit, of ik doe dit, of ik zeg dit, om u groot te maken. Ons leven moet altijd gericht zijn op Jezus Christus. Dat Jezus centraal zal zijn in ons leven. Dit is wat Jezus zegt over in Johannes 8 vers 21. En die mij gezonden heeft, zegt Jezus, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten. Waarom? Omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Jezus zegt alles wat ik gedaan heb. Vanaf mijn eerste moment van mijn bediening. Of toen hij het levenslicht zag. Hij zegt, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Er zijn momenten dat ik zeg, Heer, dit wat ik doe, is dat wel welgevallig? Dat ik een vraagteken moet zetten. Maar Jezus kon zeggen, ik heb altijd gedaan wat God welgevallig is. Nou, daar moeten wij naar streven. Heer, alles wat ik bid, alles wat ik doe, alles wat ik denk, alles wat ik zeg, is het u welgevallig? Want u, het gaat om u, het gaat om uw eer en glorie. Dus het gaat niet alleen, Heer, ik heb geloof, dus zegen mij maar. Maar Heer, ik heb geloof, maar laat mij met mijn geloof u eren in alle opzichten van mijn leven. Hier, 1 Thessalonicenzen 2 vers 4 zegt ons. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen. Paulus zegt, als ik predik, dan ga ik niet prediken om mensen te behagen. Als hij mensen moest corrigeren, dan deed hij dat. Als hij mensen moest terechtwijzen, dan deed hij dat. Hij zegt, ik ben niet geroepen om mensen te behagen, maar om God te behagen, die onze harten beproeft. Mijn taak als voorganger hier is niet om mensen te behagen. Om mijn ideeën naar voren te brengen. Om leuke dingen te zeggen. Maar ik moet u erop wijzen. En mijzelf erop wijzen. Dit is wat Gods woord van mij vraagt. En als ik geloof heb. Dan wil ik ook hem gehoorzamen. Nou. Laten wij leven tot eer en glorie van God. Er is nog altijd een stukje mens in ons dat wij zeggen, ik ben, ja, wat zullen mensen van mij denken? De vraag is, wat denkt God van mij? Ziet u, als wij straks sterven, dan denken wij niet meer, wat denken, zullen mensen van mij denken? Als wij sterven, dan denken we, wat zal God nu van mij zeggen? Amen. Wat zal God nu van mij zeggen, nu ik voor hem sta? En daar gaat het om. We moeten God meer vrezen dan mensen, zegt de Bijbel. Dus Paulus zegt, als ik spreek, dan wil ik God behagen. Dan wil ik God groot maken. En als ik spreek, dan wil ik mensen geven wat ze nodig hebben. Dan moeten ze opgebouwd worden, moeten ze gecorrigeerd worden, moeten ze bemoedigd worden, dan geef ik ze wat, eigenlijk wat ze nodig hebben. Maar hij is niet op uit om mensen te behagen, en maar alleen om de Heer of God te behagen. Nou, wanneer wij door geloof wandelen, dat was het thema van vorige week, door geloof wandelen, dan zal God ons iedere dag leiden, hebben leiding nodig. Zijn woord is als een lamp voor onze voet. De Bijbel zegt, en dan zal hij ook ons wijsheid schenken. Want hoe vaak moeten wij keuzes maken in ons leven? Daar heb je wijsheid voor nodig. En Jacobus zegt ons, als wij wijsheid tekort schieten, bid tot hem. En hij zal u geven, overvloediglijk. Ja, dus als wij in geloof wandelen, Heer, ik vertrouw op u. Ik kijk niet naar de omstandigheden, want we zijn geneigd om te kijken naar de omstandigheden. Maar ik vertrouw op u, Heer. Dan zal de Heer ons iedere dag leiden. Zal God ons iedere dag voorgaan, maar ook ons de wijsheid geven om de juiste keuzes te maken in ons leven. Vertrouwen op God. En wij ervaren zijn rust, zijn vrede, zijn bescherming over ons leven. Spreuken 29 zegt het mooi. Angst voor mensen is een valstrik. Als je bang voor mensen bent, dan laat je jezelf binden door die persoon. Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Amen. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. God doet dat. En als hij met ons is, dan ervaren wij die rust, die vrede. Mensen gaan ons misschien op allerlei manieren bedreigen, in een hoek plaatsen, maar laten wij niemand vrezen, behalve God. Dat wij zeggen, Heer, voor uw waarheid wil ik staan, voor uw eer wil ik leven. Nou, door geloof, zegt de Bijbel ons, overwinnen wij de wereld. Niet dat de wereld ons overwint, maar door ons geloof overwinnen wij de wereld, zegt de Bijbel. In Johannes 5, vers 4, want al wat uit God geboren is, dat is de voorwaarde, moet het uit God geboren zijn. Enige tijd geleden hebben we gesproken over die wedergeboorte, wat het betekent om een kind van God te zijn. God heeft ons macht gegeven om zijn kinderen te worden. Macht waarvoor? Nou, macht om ons vrij te kopen, macht om de ongerechtigheden te verbreken, macht om de vloek te verbreken. En vanaf dat moment, als je kind van God bent, dus uit God geboren, ben je ook vrij. De Bijbel zegt ons, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Je bent een overwinnaar. Als je opnieuw geboren bent in Jezus Christus. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Amen. Ons geloof in God. Ons geloof in Jezus Christus. Dus wat wij hier zien is, ons geloof laat ons niet leeg. Maar ons geloof in Jezus Christus biedt ons zoveel. Het biedt ons toegang. Het geeft ons wat wij nodig hebben als wij willen. God geeft ons genade. En de Bijbel zegt ons mee overwinnen. En dat is belangrijk. U kunt uzelf testen. Nou, word ik door de wereld overwonnen of overwin ik de wereld? Zoals mensen zeggen, een schip hoort in het water. Maar het water hoort niet in een schip. Maar dat gaat het verkeerd. Zo, de wereld moet, we zijn als gemeente in de wereld, maar de wereld moet niet in de gemeente komen. Amen. Daarom zegt de Bijbel ook, wees de wereld niet gelijkvormig. Maar laat wij gelijkvormig zijn aan Jezus Christus. Nou, het is belangrijk dat we ons geloof gaan ontwikkelen, want geloof is van groot belang. Zonder geloof ontvangen wij niks van God. Zonder geloof zullen wij ook niet gezegend worden. Dus het is belangrijk dat we ons geloof ontwikkelen. Er zijn drie niveaus geloof in de Bijbel te vinden. Nummer 1, kunnen wij zeggen, sommige mensen hebben geloof met een aan- en uitknop. Sommigen zeggen, ja, ik heb problemen, ik heb strijd. In plaats van hun geloof te gebruiken, zetten zij hun geloof uit. Ik zie soms mensen, kom ik ze tegen en dan mis ik ze in de kerk. En als ik met hen praat, ja, ik heb problemen, ik heb strijd. Ik dacht, dat is juist het moment om je geloof te gebruiken. Amen. Dat is niet het moment om juist God los te laten. Dat is het moment dat je zegt, ik heb God meer dan ooit nodig. Ik heb God nodig. En je ziet, door God los te laten, ja, God zegt, ik wil jou graag helpen, ik wil je graag bijstaan. Maar door God los te laten, draag je zelf je eigen last. Sommige christen hebben een aan- en uitknop. Heeft u een aan- en uitknop? Of zegt u, ik wil constant vertrouwen op de Heere God. Ik wil op God blijven steunen. Ik wil op Hem blijven zien. Dat is volharding. Dat wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. Maar dat wij zeggen, Heer, ik wil op U blijven vertrouwen. Als wij op de bergtop zijn, laten we God vertrouwen. Amen. Maar als we ook in de diepe dalen zijn van ons leven, zullen we ook straks bekijken. Dat we opnieuw gaan vertrouwen op die Heere God. Nou, geloof kun je verdelen zoals ik zei in 3 niveaus. Nummer 1, niveau 1, geen geloof. Niveau 2 is een klein geloof. En nummer 3, je kunt het raden, dat is groot geloof. Groot geloof. Nou, laten we kijken bij geen geloof. Markus 4, vers 35. Jezus stuurt zijn discipelen uit om in het schip te gaan. Ze gaan in het schip, de Bijbel zegt ons in Markus 4, vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hem, laat wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. Dat kan nooit goed gaan natuurlijk. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Bent u niet geïnteresseerd? Er is een storm hier en wij vergaan met z'n allen. Bent u daar niet geïnteresseerd? En wie van u weet, wij gaan altijd degene lastigvallen die in rust zijn. Jezus was in diepe rust. En degene die in rust zijn, die maken altijd wakker. Hé, want er is bij zijn in paniek, zoals deze discipelen. En dan zegt de Bijbel ons, en hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zeide tegen hem, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Is je geloof zero? Waar is je geloof? Wij moeten nooit vergeten wat God zegt. Amen. Wij moeten nooit vergeten wat Jezus zegt. Jezus zegt, laat mij gaan naar de overkant. Toch? Jezus zegt, laat mij niet elkaar ontmoeten aan de bodem van het meer of aan het water. Maar laat mij elkaar ontmoeten aan de overkant. Dus als Jezus dat zegt, dan zal het ook gebeuren. Nu gaan wij het schip in en dan gaan we samen met hem naar de overkant. Maar nu, onderweg komt er een storm. Ja, vertrouwen wij nog God? Vertrouwen wij nog Jezus? En hoe dan ook, en dan zit Jezus te slapen in het schip. Hebben wij nog vertrouwen in hem? Hier bent u niet geïnteresseerd. Wij vergaan met z'n allen. Als wij het woord van God vergeten, dan raken wij in paniek. Dan raken wij ons geloof kwijt. Ziet, het is erom belangrijk om Gods woord te kennen. Ook als wij in een storm verkeren. Juist als wij in een storm verkeren. Jezus, heb je dan geen geloof? Heb je niet eerder wonderen gezien van mij? Weet je niet wie met jullie is? Geen geloof. Dit moeten wij zeggen. Soms zie je geen geloof waar je geloof juist verwacht. Amen. Dit zijn de discipelen van Jezus. Je zou zeggen, als je geloof wilt vinden, moet je bij hen vinden. Want ze zien Jezus elke dag. Ze maken zijn woorden mee, ze maken zijn wonderen mee. Dus je verwacht eigenlijk je geloof. Maar soms zie je geen geloof waar je geloof eigenlijk verwacht. Soms verwacht de Heere God geloof van zijn gemeente. En dan heeft zijn gemeente geen geloof. Jezus zegt ook, als ik terugkom, zal ik geloof vinden? Wow, dat is erg. Als ik terugkom, zal ik geloof vinden. Waar? In de gemeente? Ik hoop het. Dat wij geloof hebben. Amen. Soms zie je geen geloof waar je geloof verwacht. Volgende niveau is klein geloof. Het is klein, hoe dan ook, maar het is wel geloof. Maar dat klein geloof komt ook vaak in problemen. De Bijbel zegt in Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Oh, wat zal ik morgen eten? Wat, hoe zal ik me morgen kleden? Jezus zegt, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam. Namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Natuurlijk. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in hun schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. De kleine musjes, ze werken niet en toch eten ze elke dag. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wij zijn meer dan musjes. Vers 21 zegt, wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als dat zo zou zijn, dan zou het stukken langer zijn. Maar wie kan een el, wie kan een centimeter toevoegen aan jezelf door je bezorgd te maken? Vers 28 zegt, en wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de ladies in het veld, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Salomo was rijk. Hij was een wijze koning. Hij nodigde mensen uit en mensen kwamen van ver om te zien zijn rijk. En zijn rijkdom. En dat zegt Jezus, zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid was niet zo gekleed als die ladies in het veld. Vers 30 zegt, als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo gekleed, zal hij u niet veel meer kleden, klein gelovigen. Mensen die steeds zich zorgen maken over vele dingen. Als wij God hebben, dan wil dat zeggen dat we ook God moeten vertrouwen in alle omstandigheden. Amen. En wij zeggen, Heer, ik vertrouw u. Ik weet niet door wat voor proces ik nu moet gaan, maar ik vertrouw op u. Als ik iets eruit moet leren uit mijn situatie, uit mijn omstandigheden, laat mij het zien. Maar help mij hier met niet om zorgen te maken. Weet u, als wij ons zorgen maken, dan is ons gedachten dus vol met zorgen. En God is op een tweede plaats. We denken alleen maar aan zorgen. We kunnen niet slapen, want we denken aan zorgen. We staan op met zorgen. De hele dag wordt gevuld met zorgen en onze gedachten aan over Jezus Christus, over zijn heerlijkheid, is weg. We kunnen niet twee dingen tegelijk denken. Het is belangrijk dat we onze zorgen bij God brengen. Groot geloof. Er zijn twee momenten dat Jezus aan mensen zei, met een groot geloof. En deze twee momenten, het zijn twee personen, één een man, één een vrouw. En allebei zijn heidenen. Geen Joden, maar heidenen. Jezus zegt aan twee heidenen, een vrouw en een man, wat een groot geloof. Zoiets heb ik in heel Israël niet gezien. Nou, hier heb je een, de hoofdman is een Romein. Hij is een officier. Hij heeft een zieke dienstknecht. Dat is ook heel bijzonder. Want een hoofdman, hij is dus een belangrijk persoon. Hij gaat niet denken aan zijn slaven. Dat is een zorg van iemand anders. Maar hier is een man die een hart heeft zelfs voor zijn dienstknechten. Zelfs voor zijn slaven. Dus hij gaat naar Jezus om te zeggen, Heer, mijn dienstknecht thuis is ziek. Dat is heel bijzonder. Dat een Romein zich bekommert over zijn slaaf. Hij heeft misschien andere slaven. Hij zegt, nou, als die slaaf doodgaat, nou, koop ik een nieuwe slaaf, geen probleem. Maar hier is een man met een hart. Hier is een man met een hart. De Bijbel zegt ons, de hoofdman antwoordde en zei, Heren, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Hij zegt, Heer, mijn dienstknecht is ziek. En Jezus zegt, goed, dan kom ik bij jou thuis. En dan is het antwoord van deze man, Heren, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik ben er niet waard dat u onder mijn dak komt. En de Bijbel zegt ons, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Nou, dat is een grote uitspraak. Hij zegt, Heer, u hoeft maar te spreken. U hoeft niet onder mijn dak te komen. U hoeft maar te spreken en mijn dienstknecht zal genezen zijn. Is dat het geloof? U hoeft niet bij mij aan thuis te komen. U hoeft zelfs niet mijn dienstknecht aan te raken. Wij geloven in de handoplegging, maar deze man zegt, u hoeft zelfs niet hand op te leggen. U hoeft alleen maar te zeggen, wees genezen en mijn dienstknecht zal genezen zijn. Amen. Want ook ik ben een mens onder het gezag. Hij gebruikt hier een heel belangrijk principe. Deze officier. Hij gebruikt een belangrijk principe. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelfs soldaten onder mij. Hij zegt, ik zeg tegen de een, ga. Dat is een opdracht, een bevel. Ga. En hij gaat. Want hij is officier. Aan zijn soldaat zegt hij, ga. En hij gaat. Hij moet zijn bevel opvolgen. Hij moet hem, de soldaat moet hem gehoorzamen. En tegen de ander komt en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Want hij is een man met gezag. Hij zegt het aan zijn soldaten en als het gaat om zijn slaaf, dus omdat hij zijn heer is. Ik zeg, doe dit en hij doet het. Nou, hetzelfde principe hier kunt u ook doen. U kunt het maar te zeggen, wees genezen en mijn dienstknecht zal genezen zijn. Amen. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. Deze heiden, deze Romeinse man, gebruikt een principe. En wij zeggen dat Jezus verwonderde zich. En zei tegen hem die hem volgden, voorwaar ik zeg, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Niet gevonden. In Israël, het volk van God. In Israël, ze hebben wonderen meegemaakt. De Rode Zee was in tweeën verplicht. Kwakkels uit de hemel, mannen uit de hemel, wonderen, vuur uit de hemel. Ze hebben alles meegemaakt. Doden die opgewekt werden. Je zou zeggen, ze hebben geloof. Maar Jezus zegt zelfs, in heel Israël heb ik zo'n geloof niet gevonden. Groot geloof. Dus we kunnen zeggen, soms zie je groot geloof. Maar eigenlijk niet verwacht. Een Romein, wat deed hij over Jezus? Een Romein ook, die zal zeker geen geloof hebben. Soms zie je groot geloof, waar je geen geloof verwacht. Nou, soms zijn er mensen die heel lang in het geloof zijn. En zij schokken maar in het geloof. Oh, ze zien wel wat, of ze vooruit gaan. Dat is jammer. Het gaat om je eigen zaligheid. En daarnaast ben je een voorbeeld voor anderen. Ik moet beseffen, als voorganger, dat ik een voorbeeld ben voor de gemeente. Denkt u dat ik nooit moe ben? Ik ben ook een mens. Denkt u dat ik nooit druk heb? Ik heb het altijd druk. Maar als ik zeg, Heer, ik wil u dienen, ben ik ook bereid om te zeggen, Heer, wat voor prijs moet ik betalen? Je moet bereid zijn om de prijs te betalen. Amen? God dienen is niet makkelijk. Dus je gelooft niet alleen maar voor jezelf, maar je bent ook een voorbeeld voor anderen. Ben ik daar als de mensen mij nodig hebben? Als ik moe ben op een zondag, moet ik niet zeggen, ja, behandel jij maar vandaag de dienst. Want ik ben moe. Ik heb slecht geslapen. Ik zal u zeggen, soms zijn er momenten dat ik hier maar 1 uur, ik heb maar 1 uur geslapen en dan sta ik hier. En dan geeft God mij de kracht. Geef God mij de kracht. Amen. Geloof moet er in ons gevonden worden. Dat wij zeggen, ik vertrouw op u, Heer. Het is niet altijd even makkelijk. Maar laten wij net als deze Romeinse man geloof gebruiken in ons leven. En zeggen, Heer, ondanks wat? Ik weet dat ik bij machten ben om te doen. U hoeft niet onder mijn dak te komen. U hoeft niet aan te raken. U hoeft slechts maar 1 woord te spreken en het zal gebeuren. Amen. Nou, je ontwikkelt geloof op de volgende manier. Namelijk door Gods woord te lezen. Zelfs als wij dit verhaal van die Romein lazen. Dat geeft mij geloof. Dat geeft mij geloof. Ziet u wat ik eerder heb gezegd? Ik wil u niet aan een lijntje houden dat u afhankelijk bent van mij. Ik moet ervoor zorgen dat u afhankelijk bent van de Heere God. Als u ziek bent, dat u zelf tot God roept, zeg, hier, raad mij aan. Of bent u afhankelijk van de voorganger? Of bent u afhankelijk van een team die zegt, ik bid voor je. Ik moet u leren om afhankelijk te zijn van Jezus Christus. Als de Bijbel zegt, roep mij aan, dat betekent niet alleen maar sommige mensen, alle gelovigen, dat zij leren God aan te roepen. En ik moet ze leren, nou, dat roepen moet samengaan met geloof. Want stel voor dat je alleen bent en er is geen broeder, geen zuster in de buurt. En je hebt geen mobieltje. Wie moet je dan aanroepen? Het enige wat je kan doen is God aanroepen. En dan leer je als een enkeling, als een eenling om tot God te komen. Dan gaat je geloof groeien. Maar als je altijd leunt op een ander. Oh, help mij, ik heb het zo zwaar. Wanneer komt het moment dat je op je eigen benen gaat staan? Wanneer komt het moment dat je zegt, nou wil ik volwassen worden. Nou wil ik sterk staan in mijn geloof. Ik wil niemand in deze gemeente aan een lijntje houden en zeggen, je bent afhankelijk van mij. U bent afhankelijk van Jezus Christus. Romeinen 10, vers 17 zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Daarom hou ik ervan om te prediken met de Bijbel open en de Bijbel versen neer te zetten, want dat bouwt mij op. Dan laat ik zien wat de Bijbel bedoelt met geloven. Geloof komt door het gehoor, maar het horen worden van het woord van God. Dus als ik de Bijbel leer, als ik de Bijbel overdenkt, Gods woord overdenkt en ik ga het mijn eigen maken, dan wordt mijn geloof opgebouwd. Dan kan ik zeggen, als die Romein zo kan handelen, dan kan ik ook handelen. Want deze Romein is geen supermens. Hij is gewoon een mens met zwakheden, een mens van vlees en bloed, net als ik. Maar waarom zou ik niet zo'n geloof kunnen hebben als deze man? We zijn allemaal hetzelfde. Zo is dan het geloof en het God. Nou is de vraag, hoe kunnen wij dat geloof ontwikkelen? Nummer 1, door Gods woord. Houden wij van Gods woord? Dus ik zie u volgende keer in de Bijbelstudie. Lees en onderzoek en gehoorzaam Gods woord. Dat is belangrijk. Ik kan alles lezen en zeggen, oh, ik weet alles wat in de Bijbel staat, is goed. Sommige mensen zeggen, ik wil meer nieuwe dingen horen, is goed. Maar de vraag is, heb je alles wat je al weet al gehoorzaamd? Want hoe meer je weet, hoe meer van jou geëist wordt. En zijn mensen, ik wil nieuwe dingen horen, is heel goed. Maar gelijkertijd, hoe meer je weet, hoe meer van je verwacht wordt. Dat je dit gehoorzaam, dit weet je, dit weet je, dit weet je. We weten heel veel dingen trouwens al. Maar gehoorzamen wij Gods woord. Want hoe meer kennis je hebt, hoe meer verantwoording je draagt. God zegt, je wist het, maar je deed het niet. Je wist het. Dus kennis hebben is belangrijk, maar dat vraagt van ons verantwoordelijkheid. Dus als je de Bijbel leest en je weet wat de Bijbel zegt, je gaat het onderzoeken, je gaat overpeinzen, overdenken, dan is de volgende stap gehoorzamen. Doen. Die mij lief heeft, die bewaart mijn woord. Die brengt het in praktijk. God zoekt geen hoorders, maar daders. Mensen die het woord in praktijk brengen. Dat is Jezus volgen. Dus daardoor groei je ook geloof. Door het in praktijk te brengen van Gods woord. Lucas 11. Laat ons zien dat je geloof groeit door gebed, wat we eerder hebben gezien. Want Jezus was ook een bidder. Hij droeg alles over aan zijn hemelse vader. Hij stond constant in verbinding met zijn hemelse vader. Lucas 11 vers 9 zegt, en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. In de originele tekst staat wel bidden, maar dat betekent constant bidden. Niet ophouden, totdat je krijgt. Bid en u zal gegeven worden. Hetzelfde als zoeken. Je gaat niet één keertje onder de tafel zoeken en dan niet meer verder zoeken. Zoeken betekent net zo lang zoeken totdat je vindt. Nou, dat is wat hier staat. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Blijf volharden bidden. Dat zegt de Bijbel ook. Volhard in uw gebeden. Bid zonder ophouden. Oftewel, Heere God, dit is ernstig. Ik heb u nodig. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb uw antwoord nodig. Ik heb uw oplossing nodig. En je blijft je verbinden met de Heere God. Soms gebruikt God strijd om ons te vormen. En het wordt tijd dat wij begrijpen wat strijd inhoudt. Soms gaan wij om ideeën van strijd dat wij bidden dat strijd weggenomen wordt. Toch? We gaan altijd bidden voor strijd, dat is niet van God. En we gaan bidden voordat de strijd weggenomen wordt. We gaan niet bidden, Heer, geef die persoon kracht dat hij die strijd aan kan. Nee, we willen de hele strijd weg hebben. Jacobus 1, vers 2, dit is Bijbels. De Bijbel zegt, acht het enkel vreugde, mijn broeders of zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. God heeft iets daarmee een bedoeling. Anders zou God dat niet toegelaten hebben. Amen. Als het God niet behaagde, dan zal het niet gebeuren. Maar als God iets toelaat in mijn leven, dan moet ik me afvragen, wat is Gods bedoeling hiermee? Kijk, er zijn soms problemen vanwege onze zonde. Of dat wij iets verkeerd hebben gedaan, dat is wat anders. Maar als God dingen toelaat in mijn leven, God laat soms strijd toe om mij te vormen. Want u weet, zegt vers 3, dat de beproeving van uw geloof, ons geloof wordt getest. Mijn geloof wordt getest, uw geloof wordt getest. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Zoals ik in ieder zeg, de discipelen werden beproefd. Ze hadden strijd. Ze werden bedreigd. En met de dood. Nou, dat is geen kleine strijd. Paulus zegt, verschillende keren was ik gestenigd. Vele malen heb ik schipbreuk geleden. Je zou zeggen, Paulus, je bent eigenlijk geen goede christen. Hoe kijk al die strijd in jouw leven? Heb je geen geloof? Nou, als er iemand was die geloof had, dan was het Paulus. Maar hij begreep waarom er strijd kwam in zijn leven. Niet om hem te verzwakken, maar om hem te versterken. Net als die bodybuilders. Ze gaan niet meer met 1 kilo. Nee, ze willen 10 kilo of 100 kilo als het gaat. Om sterker te worden. Nou, geestelijk is precies hetzelfde. Hoge bomen vangen, veel wind. Hoe hoger je staat, hoe meer strijd je krijgt. En ook als pasgelovigen, ook zij krijgen strijd. Maar de Bijbel zegt, ons God zal niet toelaten. En dat wij meer ontvangen dan dat wij kunnen dragen. Maar hij geeft ons de uitkomst. Er is een beproeving van ons geloof. Ons geloof wordt getest. Nou, Job 23, we kennen het verhaal van Job. Job kende het nut van zijn beproeving. En hoe werd hij verzocht? Zijn kinderen stierven op één dag, kunt u voorstellen. Zelfs als je één kind moet loslaten, is het al erg. Maar Job verloor al zijn kinderen. De Bijbel zegt ons, zijn bezittingen werden beroofd. Nou, dat is een stap verder. De Bijbel zegt ons, hij werd beroofd van zijn gezondheid. En de pijn wordt alleen maar groter. Maar Job begreep zijn lijden. Iemand heeft mij ook verteld, een Indisch man. Hij zat in de Jappenkamp. Hij zegt, het enige wat ik heb gelezen toen ik in de Jappenkamp zat, was Job. Het boek Job heeft mij staande gehouden, geestelijk. In de Jappenkamp, dat was niet makkelijk. Maar hij zegt, het boek Job heeft mij staande gehouden. Nou, Job 23, hoofdstuk 23, vers 10 zegt, maar hij kent de weg die ik ga. Dat is wat Job zegt. God weet waarom hij dingen toelaat in mijn leven. Maar hij kent de weg die ik ga. Laat hij mij beproeven, zegt Job. Laat God mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Amen. Job zegt, mijn beproeving, mijn strijd, dat zorgt ervoor dat ik als goud, puur goud tevoorschijn kom. Nou, Job begreep. Hij zegt niet, Heer, neem mijn strijd weg, want strijd is allemaal slechte dingen. Hij zegt, Heer, beproef mij. Ik zal er als goud uitkomen. We moeten begrijpen ons lijden. Wij mensen zijn bang voor lijden. Er zijn mensen die uit het leven stappen omdat zij bang zijn om te lijden. Nu is het zover dat zelfs ouderen, ook al zijn ze gezond, ze zeggen, nou, ik heb al geleefd, ik heb alles gehad en nou wil ik dood. Ze zijn niet ziek. En ze gaan uit het leven stappen. En doktoren moeten bereid zijn nu om hun een handje te helpen. Hoe erg is dat? Mensen zijn bang om te lijden. Maar Job zegt, ik zal er als goud uitkomen. Paulus zag het lijden voor Jezus als een voorrecht. Wij bidden vaak om zegeningen. En dat is goed. Maar Paulus gaat een stap verder. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 10, opdat ik hem mag kennen. Wie van u wil Jezus kennen? Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Jezus is opgestaan uit de dood. Nou, die kracht wil ik ervaren. Maar de Bijbel zegt, hij gaat verder. En de gemeenschap met zijn lijden. Jezus heeft zoveel geleden. En als ik moet lijden, dan ben ik bereid om ook te lijden voor hem. Paulus noemt dat de gemeenschap van zijn lijden. Nou, welke christen wil nou in deze tijd nog in het gebed? Wij willen alleen maar de kracht van Jezus ervaren. Wij zingen alleen maar over de kracht van Jezus. Maar lijden, oh nee, dat hoort niet tot het christendom. Oh nee, dan moet je maar naar Noord-Korea gaan, waar christenen vervolgd worden. Dat moet je aan die mensen zeggen. Maar zij ervaren letterlijk het lijden. En Paulus zegt ook hier, ik ben bereid om te lijden. Dat ik de gemeente heb, dus dat ik Jezus mag kennen. Namelijk zijn kracht, de kracht van zijn opstanding, maar ook, als het zover moet gaan, ook de gemeenschap van zijn lijden. In een van zijn brieven zegt Paulus, ik draag de littekens op mijn rug. Hoe vaak is hij afgeranseld? Hij zegt, ik draag letterlijk de littekens. Paulus zegt, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Als ik dit mag meemaken, dan is het alleen maar dat ik straks mag opstaan, net als Jezus is opgestaan tot de heerlijkheid. Nou, lijden om Gods wil is geen vloek. Mensen staan al klein klaar als u gaat lijden om te bevrijden tot en met. Maar laat me u zeggen, lijden om Gods wil is geen vloek. Als u zegt, ik ben een christen, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven en nu moet ik lijden, is dat geen vloek. God heeft het toegelaten, maar dat is geen vloek. Satan gebruikt het lijden om ons stuk te maken, om ons te beroven van ons geloof. Om ons te ontmoedigen. Maar God gebruikt ons lijden om ons geloof te versterken. Nogmaals, Job zegt, als puur goud wil ik tevoorschijn komen. Worden wij ons lijden sterker? Je hebt nul geloof, je hebt klein geloof en je hebt groot geloof. Maar ons geloof wordt geproefd, getest. En daardoor wordt het sterker. Heer, ik weet wat ik aan u heb. Weten wij wat wij aan God hebben? Dat moeten wij ervaren. Hoe goed kennen wij God? Dan wij kunnen zeggen, ik weet wat ik aan God heb. Ook in mijn moeilijke momenten weet ik wat ik aan God heb. Dat weet je alleen als je het hebt ervaren. Als je het ervaren hebt, dan weet je wat je aan God hebt. Dus God gebruikt het lijden om ons geloof sterker te maken. Job komt als puur goud tevoorschijn. Paulus zegt aan het einde van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn geloof behouden. Het was geen makkelijk leven, maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn geloof behouden. Nou, laten we dit onthouden. Soms vindt God de vorming van ons geloof belangrijker dan het wegnemen van ons lijden. Begrijpt u dat? Soms vindt God het belangrijk dat ik gevormd word, dat ik meer op Jezus lijk, dan dat Hij mijn lijden wegneemt. Dus God zegt, in jouw lijden kan ik jou vormen. In jouw lijden kan ik jou vormen naar mijn beeld. Hoe krijg ik geduld? Door altijd in de zon te zitten? Oh, dat is makkelijk. Hoe word ik zachtmoedig? Hoe word ik nederig? Als ik de toestanden, de situaties tegenkom die mij nederig maken. Als ik mensen tegenkom die mij boos maken, dat ik zachtmoedig word en nederig blijf. Het is maar, soms vindt God de vorming van mijn geloof, van mijn karakter, veel belangrijker. Dan dat Hij mijn strijd wegneemt. God kan alle strijd wegnemen. Maar zijn we dan gevormd? Zijn we dan sterker geworden? We hebben niks geleerd. We hebben niks geleerd. Als God al mijn strijd weggenomen zal hebben, heb ik niks geleerd. Maar ik heb geleerd door mijn strijd, door mijn tegenslagen, om op God te blijven zien. En dan kan ik zeggen, Heer, het was zo waardevol. Er was iemand die kanker heeft, die zei aan mij, ik heb iets eruit geleerd. Ik zou dit niet willen missen, wat ik nu heb meegemaakt. Zeg een jonge christen aan mij. Want in mijn ziekte heb ik geleerd wie God is. Nou, dat is voor mij getuigenis. Ik zou het niet willen missen voor goud. Maar in je leven, hoe dan ook, wie wij ook zijn, we worden gevormd. Maar hebben wij nog steeds vertrouwen en geloof in de Almachtige God? Daar gaat het om. Nou, ons lijden is niet te vergelijken met de heerlijkheid die wij bij God straks hebben. Amen. Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus de Bijbel spreekt openlijk over lijden. Jezus zegt ook, in deze wereld zult gij vervolgd worden. Dus de Bijbel spreekt niet over, ja, als je christen bent, heb je nooit problemen, nooit strijd en nooit ziekte en nooit lijden. Nee, Jezus zegt het meteen. Hij zegt al meteen, als je mij wil volgen, moet je je kruis opnemen. Dat is niet prettig. Dus hij zegt al meteen dat het om lijden gaat. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Mijn lijden, ons lijden, het is maar een speldepunt vergeleken met de heerlijkheid die wij straks bij God hebben. Amen. Want eeuwig, dat is ontzettend lang. Eeuwig bij God. Nou, we zijn aan het slot gekomen. Ik heb gezegd, je geloof is net zo waardevol als datgene wat je gelooft. Geloof je in een steen, je geloof is waardeloos. Geloof je in een kleine God, dan is je geloof ook maar klein. Maar als wij groot geloof hebben in die almachtige God, want God is een almachtige God. Laten we ook een groot geloof hebben, dan is jouw geloof waardevol. Dus je kunt zelf testen. Je komt in een situatie, hoe gaat u om met die situatie? Gaat u klagen? Gaat u murmureren? Komt u in opstand? Of bent u nog steeds vol vertrouwen? En zeggen, Heer, mijn leven is in uw handen. Mijn leven is van u. Ik vertrouw op u. Kan dat uw geloof u redden? Dat is de vraag. Kan wat uw geloof u vergeven? Kan wat uw geloof u veranderen, hoop geven en een eeuwig leven schenken? Als mensen zeggen, ja, dan moet ik even mijn geloof bestuderen. En zijn mensen zeggen, ja, ik heb eigenlijk geen geloof in jullie Jezus. Dan zal ik zeggen, probeer Jezus. Je zult nooit teleurgesteld worden. Je zult nooit teleurgesteld worden. In Jezus vinden de verloren mens alles wat hij of zij nodig heeft. Amen. Is dat uw ervaring? In Jezus vinden wij alles wat wij nodig hebben om in dit leven te kunnen blijven staan. Onze hoop is in hem. Laten we samen in gebed gaan. Thank you.
Amen. Amen.